Gemeente, nog een enkele mededeling. In aanvulling op de mededeling van vanmorgen is er nog dat aanstaande zaterdag de jaarlijkse evangelisatie kerstfolderactie is. De aanvang is zaterdagmorgen om 9:30. Dan kunt u de folders ophalen in het verenigingsgebouw Vita Nova in Sommelsdijk. En in het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. En dit keer kan er geen gezamenlijke opening zijn. Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere Heere. Van die God die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen. Psalm 63 en daarvan het eerste vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen, zoras wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. Psalm 63, vers 1. Gemeente, we openen het woord van de Heere vanavond in het Oude Testament, in het boek der Psalmen. En lezen we Psalm 27. Vervolgens zullen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En antwoord op beide zingen we Psalm 27, het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heer van uwentwegen, zoek door gebeden, met ernst mijn aangezicht, dat wil, dat zal ik doen, ik zoek de zegen. Psalm 27, vers 5, na de lezing uit het woord van de Heere en het doen van de belijdenis van het geloof. Psalm 27, een psalm van David. De Heer is mijn licht en mijn heil, voor wien zou ik vrezen? De Heer is mijn levenskracht, voor wien zou ik vervaard zijn? Als de boze, mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij tot mij naderden om mijn vlees te eten, stieten ze zelf aan en vielen. Ofschoon mijn leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offeranden des geklanks offer. Ik zal zingen, ja, psalm zingen de Heere. Hoor, Heere, mijn stem, als ik roep. En wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toorn. Gij zijt mijn hulp geweest. Begeef mij niet en verlaat mij niet. O God, mijns heils. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg. En leid mij in het rechte pad om mijn verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte van mijn tegenpartijders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, met schades die wrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd, dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op de Heren, zijt sterk, en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heren. Tot zover de lezing uit het woord van de Heere. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, willen met de hulp van de Heer het woord overdenken wat u kunt vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 27 en daarvan het vierde vers. Psalm 27 vers 4, één ding heb ik van de Heer begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heren, om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Laten we de Heer gaan bidden om een zegen over deze dienst, in het bijzonder over de opening en de verkondiging van zijn woord aan onze harten. We willen voorbeden doen voor de familie De Geus. Afgelopen nacht is Ella De Geus overleden. We willen voorbeden doen voor Jaap, de kinderen en de verdere familie. Laten we de Heer bidden. Heere van hemel en van aarde. Zo aan de avond van deze uw dag zoeken we nogmaals uw heilig aangezicht. Heere, of u vanavond ook wil werken in de harten. Of uw woord door uw geest in het binnenste van ons hart gebracht mag worden. Of dat woord, dat levende woord, toch vat zou krijgen op onze zielen. Dat de zielen ontdekt worden, dat u ze vast hebt gezet. En dat er ten diepste, Heere, de mens erin vastzit en dat ze in de duisternis gekneld liggen. Maar daarbij, Heere, hebben we dat licht van uw heilige geest zo nodig om juist in de donkerheid van ons leven, die donkerheid die wij niet eens meer kunnen onderscheiden, te ontdekken. Dat de heilige geest het licht gaat werpen op die grote doorbreker. Die een bres heeft geslagen in de muur. De muur die er was tussen u, o Heere God, en ons. Die doorbreker die er allereerst heeft voor gezorgd dat u weer aan uw eer bent gekomen. En die doorbreker die roept. En die doorbreker die trekt de aandacht om zodat zondaren door die bres de poorten der gerechtigheid mogen binnengaan om in de vlakke velden achter u aan te gaan. En daarbij, Heere, hebben wij dat onderwijs van uw heilige geest zo nodig. Heilige geest, wilt u nog werken in onze harten? Dat licht wat u vanuit uw woord werpt, allereerst op onze donkere harten. Als er meer en meer aan het licht komt en dat we zien dat we tegen de Allerhoogste God gezondigd hebben. Maar werpt u dan ook weer het licht op die doorbreker. Dat we hem mogen zien, dat we hem te voet mogen vallen. Een heilige geest. Werpt u dan ook het licht op die weg naar het toekomende leven wat u hebt weggelegd voor degene die door die doorbrekers zijn uitgeleid. Want dat zijn toch de genadegiften waar een zonder oog voor krijgt, Heere. Als de Heilige Geest laat zien wie en wat we zijn en tegelijk ook laat zien dat er een borgenmiddelaar nodig is en dat die borgenmiddelaar voorhanden is en dat die borgenmiddelaar dat werk heeft gedaan. Laat dat, Heere, vanavond ook weer klinken in het midden van de gemeente. Hier, zoals de gemeente is samengekomen, maar ook degene die thuis met ons verbonden zijn. Heere, wat een groot goed dat deze moderne middelen gebruikt mogen worden om in ieder geval in deze moeilijke periode het evangelie in de huiskamers of de ziekenkamers te brengen. Als we daarbij al stilstaan dat 20 jaar terug dat nog helemaal onmogelijk was en nu dat we zoveel mogelijkheden hebben gekregen, zodat ook die verbondenheid er nog mag zijn. Maar dat we van één ding doordrongen mogen zijn, Heere, dat het niet normaal is. En dat het allemaal niet vanzelfsprekend is. Maar dan nog wilt u werken met uw geest. Vanavond, maar ook, Heere, in het midden van de gemeente, op allerlei plaatsen. En wilt u werken met uw troostvolle genade. Als we ook vanavond weer voorbeden moeten doen voor de familie De Geus. De weg die Jaap en de kinderen moeten gaan en de andere deel van de familie. Nu het weer zo dichtbij komt, Heer. En dat ze weer die weg van het lijden hebben moeten zien aan schouw. En weer die weg te moeten gaan en weer de weg naar het graf. Heere, gedenk hem en gedenk de kinderen. Waar het verdriet is. Maar Heere, daarbovenal mag er ook troost zijn. Omdat Ella de Geus ook een getuigenis mocht achterlaten wat we begrepen. Dat ze mocht wijzen op wie u bent voor een zondaar, o Heere Jezus. Dat is troost, Heere, die in de pijn dan nog ondersteuning kan geven. Wees hen nabij, draag hen. En laat zij dan ook weer terugvallen mogen op het woord van u. En weer, Heere, in het midden van de gemeente, dat er meerdere in deze nieuw begonnen week naar het graf moeten toegaan. Om hun geliefde te begraven. En dat is een zwaar werk, Heere. Want juist in het sterven wordt duidelijk dat de dood er niet bij hoort. Maar dat de dood is gekomen door onszelf. Dat is onze schuld. En de dood laat ons zien dat het alleen getroost kan zijn, dat het troost kan zijn als u daarin spreekt en u een getuigenis aflegt. Maar Heere, toch blijft het een zware gang. Want de dood, dat heeft u niet gewild. Want in het paradijs was alles goed en zuiver. Als we dan gaan beseffen wat wij teweeg hebben gebracht, Heere, in Adam en Eva. Waar wij de dood binnen hebben gebracht. Heere, geeft u dan ook het verlangen naar het leven. Ja, niet naar het leven in deze wereld, maar het leven met u, de drie-enige God. Leven met die doorbreker. Leven met die borgen middelaar. Leven met Jezus. Zalig maken van zondaar. En laat dat, Heere, ook de adventsverwachting zijn. Dat is een adventsverwachting die, al zou je 91 geworden zijn. Al zou je 56 geworden zijn. Die adventsverwachting heeft een ieder nodig. Ook de kleintjes in de gemeente. Ook de jongeren in de gemeente. Een ieder, Heer. En werkt u dat verlangen, dat verwachtingsverlangen uit in de harten. Om u te zoeken. Om u te dienen. En om u te aanschouwen. Heren, zo bidden we om uw genade. Juist voor degenen die in rouw en verdriet door het leven moeten. De weduwnaren en de weduw in het midden van de gemeente. Waar zulke afkondigingen ook het verdriet weer naar voren brengen. Langer of korter geleden. Gedenkt u hen die wees geworden zijn. Waar vader en moeder reeds zijn heen gegaan. Laat daar ook uw troost schitteren, Heere. We bidden u voor het geheel van de gemeente. We bidden u voor ons land en volk. Nu we in deze situatie zitten, Heere, en er wegen gezocht worden door de ministerraad en de betrokkenen, geef hen wijsheid om beslissingen te nemen die goed voor ons zijn, Heere. En wilt u daar ook uw zegen over gebieden. En zo bidden we u voor de volksvertegenwoordiging, landelijk, provinciaal en ook hier plaatselijk. Of er leiding mag gegeven worden door u, vanuit uw woord en door dat woord. En dat het woord nog mag spreken op alle plaatsen waar vergaderd wordt. En we bidden u voor degenen die werkzaam zijn in het openbaar bestuur. Sterk hen, geef hen wat nodig is, geef hen wijsheid. Om in die taak te vervullen in de afhankelijkheid van u. We bidden u, Heren, voor degenen die werkzaam zijn in de verzorging. Die in de ziekenhuizen werken. In de verpleegtehuizen, de verzorgingstehuizen, in de thuiszorg. Ook in de huisartspraktijken, Heren. Ook zij hebben uw wijsheid en uw genade nodig om dat werk te kunnen doen. We bidden u voor degenen die werkzaam zijn in het onderwijs. In de vele facetten van het onderwijs, van laag tot hoog. Gedenken ieder, Heren, die een taak daar hebben, dat ze die taak ook in afhankelijkheid van u mogen doen. En gedenkt u de jongeren, de jongens en meisjes die morgen weer naar school lopen te gaan, de jongeren die op het voortgezet onderwijs hun taken moeten doen, ook als ze misschien vanuit huis de lessen moeten volgen. Geef ze daar ook moed en kracht voor, Heren. Zo ook degenen die in het hoger beroepsonderwijs en de universiteit hun werk moeten doen en studeren. Heren, het is allemaal zo anders geworden. En we merken dat er onder de jongeren ook een grote studielast is. En dat ze daar ook hun wegen in zoeken. Vermoeid kunnen zijn. Maar wilt u daarin sterk en troost geven? Laten zien dat u ook van hen af weet. Heren, zo bidden we u voor de diverse sectoren. Waar leiding gegeven moet worden in de bedrijven, maar ook degenen die verantwoordelijk zijn en zelf een bedrijf hebben. En die misschien in de afgelopen periode ook personeel hebben moeten ontslaan vanwege de situatie. Wees hen nabij, geef hen inzicht in wijsheid, ook om hun bedrijf te leiden. Ook als je als ZZP'er werk zoekt, Heren, geef hen allen uitzicht op u. Want welke beslissingen we ook moeten nemen, dat we toch eerst zouden overleggen met u. En onze nood en onze verwachtingen aan u, de Heere, voorleggen. We bidden u voor de kerken waartoe we behoren. De herder en leraar van de gemeente, die is ook afgevaardigd naar de synode. En Heer, u weet hoe het daar gaat. En u weet ook welke beslissingen er nog genomen moeten worden. Wilt u de afgevaardigde geven wat nodig is om het naar schrift en belijdenis te handelen en te wandelen. Dat toch, Heren, ook de oproep die nu weer is gedaan, dat de kerken zich zouden voegen naar het woord, zouden voegen naar wat we als kerk hebben afgesproken. We bidden u voor de theologische universiteit, allen die daar studeren en doseren en daar werkzaam zijn. Geef hen wijsheid, bovenal van u, niet de wetenschappelijke kennis alleen, maar bovenal de wijsheid van u. En door u. En we bidden u, Heren, voor degene die in deze nieuw begonnen week ook hopen af te studeren en beroepbaar gesteld zullen worden. Waaronder ook broeder Willem-Jan van der Velde, die ook in deze gemeente zijn taken heeft gedaan. Geeft u hem en ook de ander wat nodig is om hun scriptie te verdedigen en Heer, en zo bidden we voor allen die beroepbaar zijn gesteld, of er ook wegen geopend mogen worden. En we bidden u ook voor het curatorium. Geef hen wijsheid om samen met hoogleraren de examens te zien en ook te horen. Geeft u hen een goede vergadering. En we bidden u, Heren, voor de herder en leraar van de gemeente die ook in het curatorium een taak heeft gekregen. Geef hem wijsheid, sterk hem. En stel hem tot een zegen in het geheel van onze kerk. We bidden voor de uitbreiding van uw koninkrijk. We bidden voor de evangelisten en de zendelingen die op hele moeilijke plaatsen hun werk moeten doen. Zegen hen, sterk hen. Zo bidden we voor de evangelisatiepost in Gent, waar broeder van Luttenkeijzer zijn werk mag doen. En Heren, mag het ook zo zijn dat zondag weer de deuren mogen opengaan. Een periode dat het niet mocht daar. Maar nu lijkt het erop dat de deuren zondag weer open mogen gaan. Geeft u dan ook in uw genade nog een goede ontmoeting en dat het woord daar mag klinken. En we bidden u, Heere, voor de vervolgde kerk. Op zoveel plaatsen in de wereld, vaak in het verborgene, zijn de vervolgingen zo groot. En worden degenen die uw naam belijden vervolgd. Wees er nabij, Heere, geef hen moed en kracht ook om staande te blijven. Heere, ontfermt u zich. Over ons hier, nu, maar over het rond van de aarde. Over al uw dienstknechten die geroepen wordt om het evangelie te verkondigen. Zo leg het voor u neer, Heere. En vouw onze gebeden zo voor u uit dat ze nu voor uw aangezicht liggen. Maar we weten dat, Heere, geen van de gebeden kunnen blijven staan als het bloed van de Heer Jezus Christus niet over onze gebeden gaat. En daarom bidden we in de vergeving van al onze zonden, of u om zijnent wil, nog wel horen en verhoren, om Christus wil. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, Psalm 84, het eerste vers. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot. O Heer, de lege scharen, God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Hoe branden mijn genegen heen om z'Heere voor of in te treden. Psalm 84, vers 1. Laten we naar het amen gaan zingen, Psalm 27, het derde vers 3a. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid de schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En het tweede gedeelte, 2b. Deze ene zaak heb ik begeerd van God, daar zoek ik naar, dit zij mijn zalig lot. Dus 3a en 2b, naar de amen. Gemeente, het komt u misschien wel bekend voor, Je ziet het wel bij de jongeren de afgelopen week als ze in quarantaine hebben gezeten. En ze mogen weer naar buiten. Vrijheid, eindelijk weer naar buiten. Weer naar school toe. Als je 10 dagen bij elkaar op elkaars lip hebt gezeten, dan gaat daar iets komen van verlangen weer naar buiten te gaan. Maar niet alleen bij jongeren. Als we de afgelopen weken iets hebben gezien, dan merk je onder het volk een roep om vrijheid. Terwijl de overheid duidelijk aangeeft de beperkingen, maar het volk gaat andere wegen. Die wil op zijn wijze, willen ze vrijheid ervaren en zien. En de foto's komen ons bekend voor van volle winkelstraten. En dat burgemeesters moeten besluiten om de winkels te sluiten. En dat dan ook de kranten volstaan en de berichten klinken dat de rechtsstaat zou hebben afgedaan. Harde kreten in crisistijd. Maar gemeente, zijn dat nou ook onze gedachten? Dat wij het eigenlijk niet meer pikken. Ik wil ook vrij zijn. Vrij zoals we dachten 8,5 maand geleden vrij te zijn. Dat we konden doen wat we willen. Geen wolkje nog aan de lucht. En op een of andere manier merk je dat dat verlangen er weer is. En eigenlijk eisen we nog bijna gewoon onze vrijheid op. Maar gemeente, hebben we het gehoord? Hebben we de roepstem van de Heere gehoord? Juist in deze meest donkere periode, dat die roepstem van de levende God tot zondaren komt, of is het zoals Jeremia 5 vers 3 zegt, gij, dat is de Heere, hebt hen geslagen, maar ze hebben geen pijn gevoeld. Of zoals Spreuken 1 vers 24 het zegt, ik heb geroepen, de Heere, maar gij lieden hebt geweigerd. Hebben we niet de stem van de Heere gehoord? Hebben we Gods wet maar terzijde geschoven? Hebben we het woord maar terzijde geschoven? Want het komt niet overeen met wat wij willen. Maar gemeente, dan hebben we niet gehoord die stem van de Heere die de weg van ware vrijheid en ware leven wijst. Want die liggen niet in de wereld, die liggen niet in onze vrijheid. Maar als die stem gaat klinken en we worden daar opmerkzaam voor gemaakt, dan ga je daar iets van voelen. Dan komt er een verlangen in het hart, een verlangen naar vrijheid buiten jezelf. Je zou bijna na de vergelijking naar vanmorgen kunnen maken. Dan ga je zoeken naar die opening in die bres. Je gaat buiten jezelf zoeken. En dat is een begeerte die gaat komen. Dat je gaat zoeken en dat je gaat zien. En daarom schrijven we naast onze tekst het thema één ding van de Heere. Ten eerste, dat heb ik begeerd. Ten tweede, dat zoek ik. En ten derde, dat zie ik. Eén ding van de Heere. Dat begeer ik, dat zoek ik. Dat zie ik. Misschien heeft u die gevoelens ook wel gehad, gemeente, dat als u deze psalm zo begint met lezen en dat je denkt van, dat contrast in die psalm is wel heel erg groot. Je kan bijna zeggen tegenstrijdig. Maar dat klopt ook. Die psalm is tegenstrijdig. Want als je in vers 1 tot en met 6 hoort hoe David een dieps geloofslied zingen, met een diep en groot vertrouwen dat David op de Heere heeft. Als je hoort hoe hij spreekt over de Heere is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? Waar hij de naam de Heere gebruikt met hoofdletters, De allerhoogste naam van God, de naam van de verbondsgod, de getrouwe, de almachtige, de ik zal zijn die ik zijn zal. Voor wie zal ik vervaard? Voor wie zal ik benauwd zijn? Diep en hoge tonen. Maar dan vers 6 tot en met 12. Dan kan je toch zeggen, dat is het tot tegenovergestelde. Dan hoor je een smeekgebed. En dan vinden we David op de knieën. En dan horen we hoe David in de nood van zijn leven het uitroept tot God. Geef mij niet over, klinkt het in vers 12. Vijanden, tegenstanders, valse getuigen, die zitten achter hem aan in de eenzaamheid. Ze komen zo dichtbij dat ze zelfs in zijn gezicht blazen. En de nood van David is groot. En in vers 13 en 14, dan zie je wat er voor David overblijft. Als hij zegt, als ik nou niet had geloofd het goede van de Heere te zien in het land van de levenden, dan... Ja, je zou daar puntjes kunnen zetten. Maar de Bijbelvertalers, die willen de diepte van die woorden juist aangeven. En daarom staat dat... Die vervolgwoorden cursief, want ze staan er niet in het originele geschrift. Maar dat hebben de Bijbelvertalers toegevoegd. Want ze onderstrepen de diepte dat die waren vergaan. En die diepte onderstrepen ze. En voor David blijft het woord van de Heere alleen maar over. En nou zijn er ook nog theologen die zeggen... dat je die twee delen, die vers 1 tot en met 5 en 6 tot en met 12... dat moet je maar zien als twee verschillende psalmen. Want die horen niet bij elkaar. Maar gemeente, we ontmoeten hier toch iemand... die de genade van de Heere kent. Want het is toch in het leven van een zondaar... dat het één moment dat je het geloofsoog... door genade op de Heere God mag richten... en het volgende moment kan je zomaar in de diepte liggen... En dat je de nood van je leven moet uitklagen voor de Heere vanwege je zonde, vanwege de schuld die op je afkomt. En al die vijanden die blazen, gemeente, die zaken liggen toch heel dichtbij in het geestelijke leven, in het leven van een zondaar. En dan midden in de psalm, daar liggen daar die diepe woorden van onze tekst. Dat er voor David maar één ding van belang is. Dat begeert David. Eén ding heeft David van de Heere begeerd. En we hebben al in de psalm gelezen, dat zouden er zoveel andere dingen kunnen zijn. Die David van de Heere zou kunnen verlangen. Vers 7, als we horen wat David daar zegt. Hoor Heere mijn stem, Heere wees mij genadig. En vers 9, verberg uw aangezicht niet voor mij. En vers 10, dan zou je kunnen zeggen, Heere neem mij aan in mijn eenzaamheid... Vers 11, leer mij uw weg. Vers 12, geef mij niet over aan mijn tegenstanders. Al deze zaken David aan de Heere kunnen vragen. Want zo groot is zijn nood. De zonden die hem, zijn zonden die hem in de problemen hebben gebracht, die hem aanklagen. Ja, welke dat nou zijn, dat weten we niet. Want het kan zijn dat David op de vlucht is voor Saul, dat Saul nog koning is... Dat David op de vlucht moet omdat Saul zijn leven wil wegnemen. Of dat het moment dat David al koning is. Maar dat hij op de vlucht moet voor zijn zoon Absalom. Want die doet een greep naar de troon. We weten het niet. Wat we wel weten is dat hij de haat proeft van zijn vijanden. En dat de Heere voor zijn beleving heel ver weg is. En dat de zonde... hem beloeren als een roofdier om grip op hem te krijgen. En we weten uit Psalm 51 hoe David dat keer op keer aanklaagt. En dat David weet dat hij kwaad heeft gedaan in de ogen van de Heere God. Die roep van vers 7. Die de diepe diepte laat zien dat hij het uitroept. Wees mij genadig, Heere. O God van het genadeverbond. Toon uw genade voor een zondaar. Hoor mijn stem. En dan blijft er voor David maar één ding over wat hij verlangt. En wat hij smeekt aan de Heere, dat hij zoekt al de dagen van zijn leven te mogen wonen in het huis van de Heere. Eén ding, gemeente. Het zijn de woorden die we in het Nieuwe Testament tegenkomen. Markus 10 en Lucas 18, dat geschiedenis van die rijke jongeling die vraagt: wat moet ik doen opdat ik het eeuwige leven beërven? En de Heer Jezus die ziet die jongeling, maar die ziet aan de jongeling dat het niet goed ligt in zijn hart. En dan zegt de Heer Jezus: één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat je hebt. Geef het de armen en u zal een schat hebben in de hemel. Maar die jonge man die wil niet zien wat bij hem ontbreekt, wat hij mist. Hij had toch alles, ja, met uitzondering van dat ene. Waarvan juist nou de Heer Jezus zegt: verkoop dat nou allemaal. En dan zou je dat ene ding ontvangen. Maar die jonge man ging droevig heen. Eén ding. Andere plaats in het Nieuwe Testament. Want de Heer Jezus die zegt tot Martha: één ding is nodig. En Maria heeft het goede deel uitgekozen. Het welk niet van haar zou weggenomen worden. Martha, zou je niet op David willen lijken? Eén ding is nodig, Martha. Maria, die is al aan mijn voeten gekomen, omdat zij meer en meer van mij wil leren en horen. Zij zou in al de dagen in het huis van de Heere willen blijven, om door de Heere Jezus geleerd en onderwezen te worden al de dagen van haar leven. Eén ding. Van al de dingen van Davids leven blijft voor David maar één ding over om te begeren. En David die verlangt één ding: om in het huis van de Heere te komen en zich voor God te verootmoedigen. En jongens en meisjes, dat zijn woorden die jullie wel vaker horen. Verootmoedigen, wat is dat nu? Verootmoedigen, dat is klein worden voor de Heere God. Niet in angst, maar in een lieflijkheid dat alleen de Heere overblijft in je leven. Klein worden voor God, dat is verootmoedigen. Dat verlangt David. Hij heeft maar één ding begeerd en dat is om dicht bij de Heere te willen zijn. En dan vallen al die andere zaken weg. En dan noemt hij ze wel als hij die diepe diepte doorleeft. En als de duisternis van de zonde hem aangrijpt. Maar daar komt één ding bovenuit. Dat David weet waar hij de zondaar moet zijn. Te wonen in het huis van de Heere. Om daar zijn lieflijkheid te aanschouwen en te onderzoeken. Gemeente, wat kan er dan van ons gezegd worden? Eén ding ontbreekt u. Of één ding is nodig. Hoe is dat nou voor ons? Is dat een in ons hart om in het huis van de Heere te komen voor zijn aangezicht? Of vinden we het allemaal wel goed zoals het nu gaat? Het is toch goed opgelost? Eén keer naar de kerk, als het kan. Een andere keer, dan kijken we toch thuis mee of luisteren mee. Het is goed dat die middelen er zijn, maar het gemeente, het klopt niet. Het klopt niet dat niet de hele gemeente samenkomt. Niet samenkomt in het huis van de Heere om de handen samen te vouwen. En het klopt niet dat we niet als heel de gemeente samen de lofliederen kunnen zingen. Dat we ingetogen moeten zingen. En dan kunnen we er ook nog ons achter verschuilen. Kort geleden ook hoorde. Dat mensen besloten hadden om de kerk met de rug toe te keren. Want het is nu de gelegenheid en hebben we geen last van mensen. Wegschuilen. En je eigen weg gaan. Gemeente, hebben we de dienst van de verzoening nodig gekregen. Om in het huis van de Heere te buigen, te verootmoedigen en de dienst der de verzoening te aanschouwen en te horen als zondag aan zondag het woord wordt verkondigd. 8,5 maand geleden gingen we 2 keer op een zondag op en nu? O gemeente, is het dan het verlangen om weer samen te komen, 2 keer elkaar te ontmoeten, omdat we de dienst der verzoening zo nodig hebben gekregen. Omdat we niet buiten de verzoening in de Heer Jezus Christus kunnen. En dat, Heere, dat de Heere nou juist heel de verbondsgemeente bijeen wil hebben. En waarom? Om ons, u, jij en mij in de ogen te kunnen kijken. In het hart te kunnen kijken. Ja, dan zegt iemand, dat kan ook thuis. Heel de gemeente, dat we elkaar kunnen zien. En dat begint al in het Oude Testament. En zij begonnen de naam van de Heere aan te roepen. En toen de Heere de dienst instelde in de woestijn, dan liet hij heel de gemeente voor zijn aangezicht komen. Een kerkelijke gemeente, een verbondsgemeente, hoort samen te zijn. Ja, er zijn 2 kinderen des verbonds. Maar het gaat om de dienst der verzoening in dat verbond. En als die nood in je leven is gekomen, dan ga je zoeken. En als je ziet hoe diep die kloof is geworden tussen je ziel en God, dan ga je ook verlangen naar een oplossing. Want die breuk die er ligt van nature, die moet opgelost worden. En als je dat zelf probeert te doen, dan loop je ermee vast. En dan ga je hulp zoeken. Ga je hulp zoeken bij een ander. En dat is nou wat David doet in deze psalm. David, die gaat in zijn nood zijn hulp, zijn hoop op de Heere stellen. Zijn nood gaat hij uitklagen. Maar David, je had in zijn klachten maar dat ene ding nodig gekregen. En hij gaat zoeken. Dan komt met de 2e gedachte, dat zoek ik. Want David die was in zijn leven ermee vastgelopen. Hij was niet meer tevreden hoe het ging. Terwijl hij als koning toch alles had wat zijn hartje begeerde. Maar hij was ermee vastgelopen. En toen ook zijn zoon nog achter hem aankwam, of het was in die eerste periode. Maar hij gaat zoeken naar dat ene. Dat hij al de dagen van zijn leven mocht wonen in het huis van de Heere. En gemeente, dan moeten we opletten hoe het er staat, want dat is niet 1 keer, 1 maal. Want de tekst die zegt het in de toekomende tijd. Dat ligt op het hart, dat is het geval. Ik zoek het, zegt David. Dat zoeken, dat is een onderdeel van zijn hart geworden. Dat zit in zijn hart. En dan gaat hij niet alleen smekend bidden, maar hij gaat ook actief zoeken. Dat ene ding zoek ik om te wonen in het huis van de Heere. Ja, altijd te mogen wonen in het heiligdom van de Heere. Maar gemeente, dat is niet de tempel zoals wij die uit het woord kennen. Want in de tijd van David was de tempel nog niet gebouwd in Jeruzalem. Het huis van de Heere, dat kon je op dat moment nauwelijks een huis noemen. Want de jongens en meisjes die weten wel, de Heere woonde in een tent, een tabernakel. En David die weet dat juist in die tent de heilige en almachtige God aanwezig wil zijn om te midden van dat volk te wonen. Maar David die beseft, als ik in een mooi paleis zou mogen wonen, dan heeft de Heere God toch recht op de allerbeste plek in Jeruzalem. De Heere, hij moet op Sion wonen. Want Sion is van God begeerd, wordt met zijn woning hoog vereerd. Hier sprak ik dit al beheerd, hier zal ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. Maar we weten, David mocht het huis van de Heere niet bouwen, omdat hij bloed aan zijn handen had. Maar David die weet, Waar de Heere woont, al is het in een tent, daar wil ik ook wonen. David wil zijn waar de Heere God is. En zijn hart brandt om zeer voor of in te trainen. Waar u bent, waar u, o God, spreekt, daar wil ik zijn. Daar is mijn verlangen, daar is mijn begeerte om ook te wonen. In vers 5, gemeente, dan laat David het horen. Hij versteekt mij in zijn hut. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. En die hut, gemeente, die daar wordt genoemd, daar staat in de grondtekst een sukkot. Dat wil zeggen, dat zijn die tenten, de loofhutten, waarin het volk Israël woonde in de leegte van de woestijn, nadat ze uit Egypte zijn uitgetogen. In die hutten waren ze veilig. Die schammele hutjes, daar waren ze veilig, omdat daar boven hen die wolkkolom en die vuurkolom was. En dat de Heere te midden van dat volk in de tent woonde. Daar is zijn hut, daar woonde God in zijn tabernakel. En de jongens en meisjes weten, daar woonde hij in het stilte van het heilige der heiligen. Daar woonde hij op de ark van het verbond onder de cherubim. En dat leeft in het hart van David. Hoe brandde mijn genegen heen om zeer voor of in te treden? En zijn ziel die bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft. Die God die aan mijn ziel het leven geeft. En dat is nou, gemeente, wat de Heere legt in het hart van allen die hem vrezen. Om al de dagen van ons leven te wonen in zijn huis. Maar waarom wil David nu wonen in het huis van de Heer? Waarom wil David nu in het huis van de Heere zijn? Ja, niet om de prachtige praal en de prachtige muziek die daar klinkt. Niet om het uiterlijk van de kleden en van de gewaden van de priesters. Nee. Het gaat David niet om iets, maar het gaat David om iemand. Het gaat hem om daar de Heere te zoeken. God het allerhoogste en eeuwig goed. En zoeken is, gemeente, zoeken waar hij te vinden is. Zoeken is waar hij te ontmoeten is. Zoeken is waar zijn verheven en verheerlijkte majesteit is. Een verheven majesteit die voor Adams kinderen ontoegankelijk is. Maar die moet wel gezocht worden. En daarom zoekt David het in het heiligdom van de Heere. David die roept het uit als hij de stem van de Heere in zijn hart hoort. Dat David Gods aangezicht moet zoeken. Dat komt in zijn hart dat de Heere dat zegt. En David die roept het uit tot de Heere. Ja, Heer, ik zoek uw aangezicht. En Heere, verberg uw aangezicht toch niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toren. En dat laat zien dat het ook niet vanzelfsprekend is. Het laat zien dat dit niet automatisch is. Als er begeerte is, dat het ook al in mijn hart is. Een zondaar die moet zoeken, actief zoeken, zegt de Heere. En dan niet met je handen over elkaar zitten. Gemeente, als het in de Bijbel gaat over zoeken, dan gaat het over een intensief zoeken. En daar laat David het zien dat hij er ook geen recht op heeft. En dat onderstreept hem met die bede, verberg uw aangezicht niet voor mij en keer uw knecht niet af in toren. Want David die weet, de toren van de Heere zal hem treffen als de Heere zijn aangezicht verbergt. En daarom pleit David op Gods genade. Als God zijn aangezicht verbergt, dan zal David in het duister zijn. En dan is dat licht op zijn levensweg weg. O God van mijn heil, begeef mij niet en verlaat mij niet. Ik zoek uw aangezicht. En dan hoor je iemand in de nood van zijn leven zoekend roepen tot de Heere. Een zoeker die zoekt om te wonen in het huis van de Heere. Om zijn lieflijkheden te zien. En horen we daar niet, gemeente, die nieuwtestamentische opdracht. Woorden van de Heer Jezus Christus zelf. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. En zo klinkt dat zoeken hier tot ons. Zoekt, tracht het toch te verkrijgen. Dat zeg ik niet. Dat zegt het woord van de Heer. Maar nu kan het op ons afkomen. Hoe moet ik dan zoeken? Want ik ben verdorven, En ik dwaal maar een beetje in het rond en ik doe elke keer weer de dingen die ik niet wil dat ik doe. En ik tast maar wat in het duister en dan kan het zo stil zijn in mijn leven. En dan wordt er gezegd dat ik moet zoeken, maar ik weet niet hoe. En toch wil ik het. Want ik kan niet zonder die Heere. Die nood is in mijn leven gekomen. Ik kan niet zonder God in mijn leven. Vergeef en verlaat mij niet, o God. O God, mijn heils. En daar zie je dat spanningsveld terugkomen, gemeente. Te moeten en niet te kunnen. Ik moet zoeken. Ik moet roepen. En ik kan het niet. En dat weet David. Weten wij dat, gemeente? Is ons verlangen in het hart al zoekend geworden? Dat biddende verlangen. Dat verlangen om te zoeken. En jongens en meisjes, de Heere wil zo graag dat wij zoeken. Want als jij iets kwijt bent, een stuk speelgoed, een stukje Playmobil of Lego, dan kan het toch zijn dat je van boven naar beneden roept, mama, waar is dat? Dan ga je roepen. En de jongeren die weten dat als je een repetitie hebt of een tentamen en je komt erachter dat je het boek kwijt bent. Nou, dan gaat toch alles op de kop? Want je moet dat boek hebben, want je moet dat tentamen maken. En desnoods dan vraag je het aan een klasgenoot of hij of zij die bladzijde zou willen fotograferen en appen. Want je hebt die bladzijde nodig. Je zoekt en je vraagt. Nou, zo is dat nou ook geestelijk. Want je bent jezelf kwijt. Nou, dat klinkt gek, maar gemeente, we zijn het beeld van God kwijt. En nu kan je door te zoeken, om te wonen in het huis van de Heere God leren kennen, in het zien. En gemeente, en de kinderen van God in ons midden, die weten dat. Toen u zoekende werd gemaakt, ging toch alles in uw leven overboord om dat ene te zoeken. En toen u het vond, toen ontdekte u dat je gezakt was voor het geestelijke examen. Maar dat de Heer op u neerzag. Hij zag u, hij zag jou in je benauwdheid. En hij hielp u eruit. Zoeken we, gemeente. Zijn we misschien nog jong? Zoek je al? Misschien hebben we een hoge leeftijd, zoeken we al, gemeente. Om in zijn nabijheid te wonen. En de lieflijkheden van de Heere te aanschouwen. Want het is niet alleen begeren. En het is niet alleen een zoeken. Maar dan komt er een verlangen om ook te zien, te aanschouwen. De derde gedachte. Waarom wil David nu wonen in het huis van de Heere? En dan zegt de tekst, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken. Ja, maar wat is dat dan, die lieflijkheid van de Heer? Hoe moet je dat nou zien? Gemeente, dat is nou het geheel van de heerlijkheid van de Heer, zijn welbehagen. En dat zie je in het geheel van de dienst in het huis van de Heer. En dat is nou iets wat David wil zien en onderzoeken. Want de heerlijkheid van de Heer, die wordt zichtbaar in het heiligdom. En waarom? Omdat de Heere daar het behoud en de zaligheid van zondaar op het oog heeft. Want we weten, dat hebben we net gehoord, dat in de tabernakel en later in de tempel, dat de Heere zelf woont in het heilige der heiligen. Op die ark, daar in het verborgene, achter dat voorhangsel, in de stilte, op dat verzoendeksel. Maar die stilte die één keer in het jaar doorbroken wordt, als die hoge priester het heilige der heiligen ingaat om daar op de ark van het verbond het bloed te sprenkelen tot verzoening van zijn zonde, de zonde van zijn gezin en de zonde van heel het volk. Hij deed dat tot twee keer toe en dan liep hij weer uit het Heilige der Heiligen en werd het weer stil en donker in het Heilige der Heiligen. Maar gemeente, dat is nog niet waar de lieflijkheid van de Heere zichtbaar wordt. Want David, die mocht alleen op de voorhof komen. Hij was geen priester, hij mocht niet in het Heilige komen en hij mocht al helemaal niet in het Heilige der Heiligen komen. Nee, hij wilde juist in het heiligdom in de voorhof zijn. Want daar ziet hij het geheel van de lieflijkheid des Heren. En het klinkt zo mooi, dat woord lieflijkheid. Maar zo mooi is het niet daar in de voorhof. Wat gebeurt daar? Daar staat midden op het tempelplein dat brandofferaltaar. En daar worden die offerdieren, de lammeren en de runderen gebracht. En daar werden ze geslacht. Daar bij dat brandofferaltaar, daar zette de priester het mes in de keel van het offerdier. En daar hoorde je de doodskreet van het dier. En dan zie je het bloed stromen. En dan wordt dat dier geslacht. En dan wordt dat dier op het altaar gelegd. Om geofferd te worden. Maar waarom worden dan die dieren geslacht? Vanwege de zonde. De schuld. De verdorvenheid. De verlorenheid van mensen. Als die offeraar daarbij dat altaar komt, dat die offeraar erkent tegen God gezondigd te hebben. Dat die offeraar erkent dat hij naar de wet van God, naar het recht van God zou moeten sterven. En als dan die priester zijn handen op de kop legt van het offerdier, dan wordt ermee erkend en beleden dat de mens verdorven is voor God. Dat er bloed moet vloeien. En dat er geofferd moet worden. En dan wordt dat dier geslacht om te betalen voor de zonde en de schuld. Daar in het heiligdom, daar wordt juist zichtbaar dat een zondig volk niet met de Heere leven kan. En dat de Heere niet kan leven in het midden van zijn volk. In het heiligdom vindt de dienst der verzoening plaats. En dan zit het niet in die prachtige dingen eromheen die je ziet. Die schitterende kleding en die trompetten en de koren die zingen. En dat koperen wasvat. Maar dat ze nou ook preken. En die wijzen op dat altaar der verzoening. Als je alleen in het huis des Heren komt, voor deze pracht en praal, dan mis je in feite toch alles. Want dan mis je de prediking van de dienst der verzoening. En het is de dienst der verzoening waar de lieflijkheid van de Heren zichtbaar en hoorbaar wordt. En als je dat mist, dan mis je ten diepste God. En dan weet je niet wie God is. Een mens verloren in schuld. En die de betekenis van het bloed niet ziet, die kent ten diepste niet de lieflijkheid van de Heere God. En dan gaan we een stapje verder. Want wat is dat dan, gemeente? Let u nog maar eens op het altaar. Want op dat bloederige altaar, dat continu rookt van de offerdieren, daar wordt de lieflijkheid van de Heere zichtbaar. Ja, maar hoe dan? Daar komen nu al de deugden, al de eigenschappen van de Heere God samen. En daar vloeien als het ware alle eigenschappen van de Heere God in één. Zoals een regenboog die aan de hemel verschijnt. Zo wordt het zichtbaar in het altaar. En hoe ontstaat een regenboog? Ja, dat komt als aan de ene kant de zon schijnt in zijn pracht en schittering. En de andere kant de donkere lucht en dan de regen ertussen. Nou, maar gemeente, zo moet je zien op het altaar. Daar komen de eigenschappen van God samen. Want aan de ene kant God die rechtvaardig is. En aan de andere kant die God die barmhartig is. Rechtvaardig, omdat hij naar zijn recht de zonde moet straffen. Aan de andere kant is God barmhartig, omdat hij de zondaar ontferming wil geven. En dan komt het samen, want de Heer is een heilig God. Die kan de zonde niet tolereren en accepteren. Anderzijds dan stroomt die barmhartigheid naar die zonde toe. En dan zie je, gemeente, hoe de toren van God samengaat met zijn liefde. En dan zie je de onveranderlijkheid van God samengaan met zijn langmoedigheid. En dan zie je de gramschap van God samengaan met zijn genade. Het komt allemaal samen in het stromen van het bloed. En de rook die van het offer opstijgt voor het aangezicht van de Heer. Want wanneer het offer verteerd wordt in de vlammen van het recht van God, dan wordt niet die zondaar, de schuldige, verteerd. Terwijl we weten dat dat wel zou moeten. Maar zo wordt Gods ontferming zichtbaar als daarna de priesters in opdracht van de Heere God die zegen op het volk laat leggen. De Heere zegen u en behoede u. En dat laat de Heere God zien als die hoge priester één keer in het jaar met die schaal met bloed bij dat verzoendeksel komt voor de zonde van een Adamskind. En daar wordt gena van waarheid blij ontmoet en de vrede met een kus van het recht gegroet. God werkt altijd op zijn eigen eer aan. En dat ziet David. En hij wil meer en meer van die diepte van de Heere God weten. Hij wil de heilgeheimen van de Heere leren kennen. Dat wil hij onderzoeken. En hij wil tot die ondervinding komen dat God ook op hem in genade neerziet. Dat is Davids ene ding. Zijn begeren, zijn verlangen. En gemeente, en daar zien we iets dat David al verder keek. Want het is of David daar Christus ziet op het altaar. En dan kijken we nog eens naar vers 9. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toorn, gij zijt mijn hulp geweest. Begeef me niet en verlaat mij niet. Daar staat er nog iets achter. Daar staat, o God, mijns heils. En dan mag je het vanuit de grondtekst doortrekken. Want daar staat in het Hebreeuws, o God van mijn Yeshua. O God van mijn Jezus. En dan zitten we midden in de kern. Is dat het niet een wonder als je daar iets van verstaat? Als je zicht op gekregen hebt en dat je zegt, ja Heere, één ding heb ik bij u gezocht, één ding heb ik begeerd en dat zoek ik. Dat ik daar mag zijn waar alles spreekt van de verzoening met u. Daar waar alles spreekt van uw Jezus. En daar komt het allemaal samen op die kruisheuvel Golgotha in Christus Jezus. Ik heb de dood verdiend. Ik ben eigen wegen gegaan. Maar u heeft me zoekend gemaakt. Toen het licht van de Heilige Geest op mijn hart werd geworpen en ik ontdekte dat ik een zondaar ben, kon ik niet anders meer bidden in de voren of wees mij de zondaar genadig. En dan zou ik voor eeuwig om moeten komen. Maar dan brengt u mij bij het altaar van uw recht. Bij het altaar van uw verzoening. U brengt mij op Golgotha. En dan zien we, gemeente, hoe God betaling eist, dat God geen afstand kan doen van zijn recht. Omdat hij heilig is, omdat hij toornend is, omdat hij rechtvaardig is, maar dat hij ook genadig is en barmhartig. En dat hij in de toren aan ontferming gedenkt. Dat hij eer dat hij de zonde ongestraft liet blijven, die aan zijn lieve zoon Christus gestraft heeft. Hij de dood. Opdat ik zou leven. Dan ga je verlangen. En dan komt er een begeerte naar dat ene. God gaat door zijn woord en door zijn geest plaats maken voor de Heer Jezus Christus in het leven. En dat is het evangelie van het offer. Bij het altaar op Golgotha, daar wordt onder het toornende recht de lieflijkheid van de Heere zichtbaar als de Heere Jezus daar het uitroept, het is volbracht. En daar leer je de lieflijkheden van de Heere te zien en te onderzoeken. En dat brengt je dieper in zijn heiligdom. Meer en meer het verlangen om God te mogen horen spreken. om Christus te leren kennen. En om voor eigen hart en leven te mogen ondervinden dat de Heere in gunst op je neerziet. Is dat nu ons verlangen, gemeente? En is dat nu onze eerste en enige begeerte? Eén ding heb ik begeerd van de Heere. Kunnen we het nazeggen? Dat zal ik zoeken. Dat verlangen. Heere, spreek tot mijn ziel. Heere, doe mij horen. Als u zegt, ik ben uw heil. Laat mij dan, Heere, iets van dat diepe geheim zien. Dat wonder, dat uw rechtvaardigheid, dat u mij moet straffen met eeuwige straffen, niet in strijd is met uw barmhartigheid. Op grond van dat recht, dat Christus vervuld is. En dat ook vanwege hem, op die kruisheuvel Golgotha, mijn verloren leven gered mag worden. En dan die roep, spreek Heere, woorden van genade en barmhartigheid. Is het zo in ons leven geworden, gemeente, dat we ja kunnen zeggen op die vraag, of die begeerte ook vandaag iets zegt? En leeft het in het hart, bruist het in het hart? Of leeft het niet in het hart? Er gingen twee mensen op naar de voren van de tempel. En we horen de een bidden. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, de rovers, de onrechtvaardigen, de overspelers, of gelijk deze tollenaar. En dan horen we die ander bidden. En dan staat er van verre staande. Die eerste, die fariseer, die was al voor, die tollenaar voorbij gelopen. Die was het tempelplein opgegaan, maar die was voorbij het brandofferaltaar gegaan. En daar stond hij voor het huis van de Heere. Maar die ander, met schroom, misschien twee stappen, dat voor of opgegaan, dat hij niet verder komt. En dat hij zelfs de ogen niet wil opheffen naar de hemel, maar op zijn borst sloeg en zeggende, o God, wees mij de zonde genadig. Is dat verlangen in ons hart, gemeente? Dat verlangen naar de dienst der verzoening, van het altaar der verzoening. Geef mij Jezus, geef mij hem, Heere, en openbaar uzelf aan mijn ziel. Geef de kracht van uw bloed te kennen. Geef mij de genade uit uw offer te leven. O Heilige Geest, leer mij zien. Op de toren van God, die aan het kruis van Golgotha neerkwam. Maar leer mij dan ook zien op uw genade die daar zichtbaar wordt. Want buiten u is geen leven. Buiten u moet ik eeuwig omkomen. Eén ding, gemeente, daar gaat het om. De Heere is mijn licht en mijn heil. En als je door zijn licht op het offer mag zien, als je op dat offerlam mag zien. En de Heere die zal aan je vragen. Ben jij nou tevreden met mijn lam? Kunt u dan David nazeggen? Ja, Heere, met uw lam ben ik tevreden. En David mocht toen al horen. En u zal dat dan ook horen. Uit de mond van de Heer. Dan ben ik met u tevreden. Heere, één ding. Dat begeer ik. Dat zoek ik. En dat zie ik. En gemeente, dat is toch het ware adventsleven. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. En Heere, zo mochten we andermaal horen dat verlangen van een zondaar naar dat lam. Vanmorgen die doorbreker, die als het lam uit die kudde zelf is gekomen om een doorgang te forceren. En vanavond horen we het in het leven van een zondaar, waar het hart naar uitging om dat ene ding te begeren, te zoeken en te zien. Heren, dat adventsleven, dat wil u nog steeds geven in de levens. Wilt u dat leven voor het eerst of bij vernieuwing weer krachtig maken in het leven. Dat u gezocht mag worden, al de dagen van mijn leven, om bij u te verkeren en uw daden te aanschouwen. En er zal er een volk zijn, Heren, dat straks in de eeuwigheid de volheid mogen zien. En dan hoeven ze niet meer te zoeken. Want dan is het voor eeuwig. Aanschouwen, loven en prijzen voor wie u bent. Heere, ga zo met ons als we van hier gaan. Bewaren, sparen ieder. Zegenen ieder die ook morgen zijn taken weer op zich zal nemen. Ook degene, Heere, gedenk hen die niet meer kunnen of mogen werken. Vanwege allerlei omstandigheden die hier kunnen zijn. Maar wilt u ondersteuning en krachten geven. En we bidden u voor de familie Kater. We bidden u voor de familie Carduks. We bidden u voor de familie De Geus. Als zij in deze nieuw begonnen week naar een graf moeten. En die zware taak te doen. Ondersteun en sterk hen. Gedenkt u, Heren, zo ook. Als zaterdag de evangelisatiefolderen er uitgebracht zullen worden. Heren, wilt u dat werk ook zegenen. En laat dat evangelie dan ook verspreid worden. Dat er zoekers bij mogen komen. En wilt u zo ook weer de gemeente dan zondag weer bijeenbrengen. Als weer een ander gedeelte van de gemeente hier zal zijn. Geeft u toch een verlangen in het midden van de gemeente om weer samen te komen in zijn geheel. En zegt u dan ook de herder en leraar die van de gemeente hierop voor te gaan. Wees u hem daarbij, sterkt u hem. En laat dan ook het evangelie weer klinken van die grote doorbreker. Zo leg het voor u neer, Heren, in dank voor alles wat u heeft geschonken. In spreken en luisteren, maar verzoen dan ook weer. Want daarin hebben we ook weer dat bloed van het offer nodig. Om verzoening te doen voor de dingen die we denken, spraken en gedacht hebben. En misschien ook gedaan hebben. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. Dat vragen we u vanwege het bloed van het lam. Wat is aan uw rechterhand. Om zijnentwil. Amen. Laten we tot slot gaan zingen uit Psalm 42, het eerste vers. Het hijgend hert der jacht ontkomen. Schreeuwt nu sterker na het genot van de frisse waterstromen. Dan mijn ziel verlangt naar God. Psalm 42, vers 1. Thank you. Gemeente, verheft uw hart aan bidden tot God en laten we de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u alleen, ze al de eer. Amen. Thank you.